Geachte familie, en vrienden, belangstellenden en ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn. Namens mevrouw van Keulen, de kinderen en de kleinkinderen heet ik u van harte welkom in deze afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis van Johannes Adrianus van Keulen. En wellicht bij u veel beter bekend als Hans. Goed dat u hier wilt zijn en ook vandaag met ons verbonden wilt zijn. En het doet zeker de familie ook goed om dat te zien en te merken en te voelen in deze zo moeilijke en zo zware weg. En voordat wij deze afscheidsdienst verder voort willen zetten, willen wij meneer Van Keulen eerst in ons midden brengen, zodat hij nog een ogenblik hier ook in de kerk kan zijn. Tijdens het binnendragen luisteren wij naar de klanken van het lied Wie maar de goede God laat zorgen. En wil ik u vriendelijk vragen, voor zover dat voor u mogelijk is, om op te staan van uw zitplaats. Voordat ik de leiding van deze dienst over wil dragen aan dominee Van der Wind, nog een mededeling van uit mijn kant. Er worden foto's gemaakt op verzoek van de familie, zodat u dat ook weet. Mag ik dan nu de leiding van deze dienst overdragen aan dominee Van der Wind?
We zijn hier vanmorgen bijeen om Johannes Adrianus van Keulen naar zijn laatste aardse rustplaats te gaan brengen. Op 12 maart is hij uit het leven weggenomen in de leeftijd van 89 jaar. En voordat wij de overledene gaan begraven, willen we hier ook samen bidden om Gods nabijheid en luisteren naar het woord van God dat eeuwig blijft. We zullen nu onze verwachting belijden en ook samen de Heere God aanroepen in ons gebed om zijn nabijheid en hulp. Laten wij zo beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat het werk wat zijn hand begonnen is. En zo komen we vanmorgen bij elkaar in de kerk, of we luisteren elders, om u aan te roepen, o grote God, u die de eeuwige bent, u die de Vader bent van de Heer Jezus Christus, tot wie wij spreken in ons gebed als onze Vader. En we mogen u danken en prijzen dat u de levende bent, de God die het leven gegeven heeft, ook aan de Heer van Keulen. U hebt hem het leven geschonken en vele jaren daarin gedragen. U bent hem nabij geweest en hij mocht een hoge, gezegende leeftijd bereiken. En daar zeggen we u voor dank. U hebt ook het leven weggenomen. Zo plotseling, met de kring van de familie, met de gemeenschap van het dorp en van de gemeente, zo plotseling ook voor zijn echtgenoot. En nu komen we in ons gebed tot u, de grote God, in ootmoed, in ontzag voor u, maar ook vertrouwend op uw naam, ook verwachtend dat u de God bent die nabij blijft, ook in deze moeilijke tijd, ook in de komende tijd, omdat u toch die God bent die in de Heer Jezus Christus naar de mensen omziet, ons uw hulp en genade bewijst. En Heere, wij willen u danken voor wat deze man en vader en opa, deze broer en zwager, heeft mogen betekenen in zijn leven. We brengen u de dank voor de prachtige huwelijksjaren, dat het echtpaar zo met liefde bijeen mocht zijn. Dat daar ook in de ouderdom nog zo van genoten is. Dat ze als man en vrouw goed bij elkaar pasten. En daar ook veel vreugde aan mochten beleven. Heere, we danken u voor het goede en het mooie wat daarin ligt. En de rijke zegen die dat heeft betekend. En waaraan we mogen gedenken. U danken voor wie deze man was, als een vader in het gezin, als een opa. Met zoveel plezier in kinderen, met zijn humor, in zijn trouw. En hoe hij daar ook te midden van het gezin mocht zijn. We zeggen u daarvoor dank. En zo heeft hij zijn plek ingenomen in de samenleving, in het onderwijs, ook in de gemeente, destijds in Gadderen en ook hier in Bruchem. Als ouderling gediend, dat u hem daarvoor de gaven gaf en nabij wilde zijn. Heere, wij danken u voor wat hij mocht laten zien. Aan de vreugde die hij beleefde aan de natuur. Met tuinieren bezig te zijn. In wat er leeft en groeit. Als schepselen van uw hand. Om er oog voor te hebben, om dat door te geven. Om om daarvan dan ook getuige te zijn. We willen u bidden. Wilt u ons leren om ook onze dagen te tellen? Dat we opmerkzaam zijn wat het leven betekent, wie u bent. De grote God, de Schepper, die ons roept, die verlossing biedt. Heere, geef ons een wijs hart daarvoor. Zodat wij door het leven gaan en u daarin mogen erkennen en vinden en dienen. Dat ons ook voorbereiden op de eeuwigheid, om zo eens u te kunnen ontmoeten en de weg te vinden om het eeuwige leven binnen te gaan. We bidden dat u ons vanmorgen helpt met uw Heilige Geest als we bij de Bijbel stilstaan en een gedeelte eruit overdenken. Geef dat we uw woorden in ons kunnen opnemen, dat ze ons kracht en troost geven, dat ze ons zicht geven op u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wanneer we zo bijeen zijn, denken we ook aan dat andere verlies. Het verlies van Annemarie, de vrouw van Sander. En we bidden om uw hulp, bidden om uw ontferming, ook in dat verdriet, in de familie. We bidden ook voor Elisabeth, die vanmorgen hier niet bij ons is. Wilt u ook haar gedenken met uw nabijheid en zegen, in alles wat ze in haar leven ook nodig heeft en mag betekenen. Heren, zo kent u in ieder van ons. Wat er in het leven gespeeld heeft, wat we meedragen aan zorg en gemis. En wij vragen van u dat u ook geeft dat de zorg voor elkaar daarin troostend mag zijn en helpend. Wanneer we naar elkaar omzien en met elkaar mee kunnen leven. U bidden om vergeving voor wat er niet goed is in ons hart, in ons leven. Reinig ons van de zonden. Het kwaad dat we deden, in onze woorden, in nalatigheid. Heren, u weet het en wij bidden ootmoedig dat u ons ook daarin genadig bent. Wees ons zo nabij. En schenk u hulp en zegen, ook in de verschillende bijdragen in deze rouwdienst. En op deze dag, geef daarvoor uw kracht. En mogen zo bij elkaar zijn, tot onderlinge steun. Maar ook merken wie u voor ons bent, door uw Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. Er zal nu worden gezongen. En in deze tijd, vanwege het besmettingsgevaar, zingen we niet met z'n allen, maar wordt het zingen beperkt tot 5 zangers die dat vanuit de familie zullen doen. We kunnen allemaal ook de woorden in ons hart, in onze gedachten meemaken. En eerst is dat het lied Neem Heer mijn beide handen en 2 coupletten daarvan. Dus er wordt gezongen het lied Neem Heer mijn beide handen. Ik geef nu de gelegenheid aan enkele kinderen en kleinkinderen om hun herinneringen aan hun vader en opa met ons te delen. Daar wil ik nu de gelegenheid voor geven.
Alleen hij ontbreekt. Toch lijkt heel de wereld leeg. Ons hart zoekt troost in de overvloed van herinneringen. Verdriet vermengd met dankbaarheid. We zijn dankbaar voor zijn leven. Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend. En dankbaar voor het leven en de liefde die hij ons gegeven heeft.
Onze vader Hans werd geboren in Gameren. Hij was het derde kind van Piet en Pietje van Keulen. Zijn vader was bakker en runde samen met een broer bakkerij van Keulen in Gameren, nog altijd gevestigd op de oorspronkelijke plaats. Zijn vader stapte op een gegeven moment uit de bakkerij, maar de betrokkenheid bleef. Nog altijd vervulde bakkerij van Keulen onze vader met enige trots. En toen hij en mama weer in de Bommelerwaard kwamen wonen, ging hij er dan ook aan het werk als bezorger. Op vrijdag en zaterdag stond hij vroeg op om de halve dag brood te bezorgen. Menig kleinkind heeft met hem deze ritjes meegereden. Hij heeft dat nog bijna 25 jaar gedaan. Het zou kunnen klinken als een onbezorgde jeugd daar bij die bakkerij in Gameren. Echter toen de oorlog kwam, onze vader was toen 8 jaar, maakte dat diepe indruk op hem. Het had 2 kanten. Aan de ene kant het gevaar en de onzekerheid die hij zeker gevoeld moet hebben, maar ook de spanning en de sensatie die er ook waren. De vliegtuigen die overkwamen, ik denk dat daar zijn liefde voor vliegtuigen vandaan komt. En dan die V1's die overvlogen en bij hen in de buurt overschakelden naar hun derde trap. En soms werkte dat niet en dan kwamen ze naar beneden. Allemaal heel spannend. Het heeft hem altijd bezig gehouden. Hij heeft vele boeken gelezen hierover tot in zijn laatste dagen. Toen zijn vader uit de bakkerij stapte in Zuilichem. En gingen ze in Zuilichem wonen en betrokken ze daar een mooi huis aan de Nieuwstraat. Onze oma zei altijd, er zijn 3 belangrijke mensen in het dorp. De dominee, de burgemeester en de onderwijzer. Hans moest dus maar onderwijzer worden. Hij ging daarom naar de kweekschool en kreeg daarna een betrekking in het dorpje Veen. Dit werd alles bepalend voor zijn leven. Daar ontmoette hij onze moeder, die in het postkantoor werkte. Hij vond haar mooi en aardig en bezocht het postkantoor zeer regelmatig. Vaak om maar 1 postzegel te kopen. Een postzegel van een dubbeltje. En voor de jongeren onder ons, dat was 10 cent, omgerekend 4 eurocent. Want hij was ook zuinig. De verliefdheid was wederzijds en na verloop van tijd trouwden Hans en Renza. En niet omdat het onze ouders zijn, maar ze waren echt een mooi en knap stel. Onze ouders verhuisden toen naar Putten, waar papa een nieuwe baan kreeg. Ze hebben 7 jaar gewoond en in die periode werden de oudste 3 kinderen geboren. Pauline, Piet en Els. Daarna verhuisden we naar Spult. Papa kon daar hoofd worden van de pasgestichte school met de Bijbel. De 23 jaar die volgden waren mooie en actieve jaren. Onze moeder noemt deze jaren de mooiste jaren van haar leven. Maar meer kinderen werden geboren. Laurens, Jolanda, Arjen, Sander. En de school had nog geen kleuterschool en samen met het bestuur heeft onze vader zich ingezet om die erbij te bouwen en de hele school te renoveren. Je vader als hoofd van de school betekent ook dat je bij hem in de klas kwam. Hij gaf les aan klas 5 en 6, later werd dat groep 7 en 8. Ja, in die tijd gaf de hoofdmeester nog gewoon fulltime les. Wij zaten dus als kinderen bij hem in de klas. We hebben dat verschillend ervaren, de een vond het leuker dan de ander. Bijzonder was wel dat hij soms grapjes maakte die familiegrapjes waren en die jij als zoon of dochter alleen begreep. Af en toe kon hij streng zijn, thuis maar ook op school. Zo waarschuwde hij eens een stel jongens dat ze voorzichtig moesten zijn met voetballen op het schoolplein. Maar liet hij niet na zelf ook een trap tegen de bal te geven, waarna de bal prompt door een ruit vloog. Ach ja, hij was ook wel een beetje onhandig soms. Maar kinderen waren zijn lust en zijn leven. Hij heeft altijd aandacht voor kinderen gehad. Ook voor de kleinkinderen, daar genoot hij het meest van. Vooral als ze jong waren. Als je ouder werd en begon te puberen, dan was het wat lastiger contact met hem te krijgen of te houden. Tot je later als zoon of dochter zelf weer kinderen kreeg. Hij was super trots op zijn kleinkinderen en kon er enorm van genieten. Groot was ook zijn liefde voor de natuur. Hij hield van de bossen en de hei rondom Spult. Wat dat betreft was er geen mooiere plaats dan Spult. Hij heeft er wat afgewandeld en gefietst. En dan nam hij ons als kinderen mee in zitjes, eentje voorop, eentje achterop. Legendarisch zijn de woorden van Laurens, die als papa na schooltijd weer naar huis kwam, riep hij: manke fietsen? Dan wilde hij fietsen. En het werd eigenlijk een bijnaam van Laurens. De liefde voor de natuur sprak ook uit zijn tuin. In Spult had hij een grote tuin. We aten als gezin bijna het hele jaar daaruit. Kenmerkend was zijn houding als hij de tuin aan het omspitten was. Lange periodes stond hij rechtop met de spa in zijn hand om zich heen te kijken. Hij was niet van het snel spitten, laten we maar zeggen. En je moest toch zeker in de gaten houden wie er allemaal langskwamen en welke vliegtuigen er overvlogen. Toen ze verhuisden naar Bruchem bleef hij een tuin houden tot op de dag van vandaag. Het geloof was belangrijk voor onze vader. Hij heeft zich hier altijd aan vastgehouden en is daar nooit van afgeweken. 'S Morgens begon hij met gebed en 's avonds eindigde hij met gebed, meestal knielend voor zijn bed. Bij het eten bad hij, voor de maaltijd, maar ook voor de kinderen en de kleinkinderen en vaak speciaal voor Elisabeth. Hij was geen prater, hij was een rustige man als het aankwam op geloofszaken. Hij is actief geweest in de kerk, als diaken, als ouderling, zowel in Garderen als in Bruchem-Kerkwijk. En de gereformeerde bond was echt zijn richting. En hij vond het best moeilijk dat wij als kinderen allemaal onze eigen richting kozen. Hij had er wel verdriet van, zag het ook een beetje als persoonlijk falen. Maar hij realiseerde zich ook dat hij het niet zelf kon bewerken. Toch heeft hij samen met mama ons nooit afgewezen om de keuzes die wij maakten. Ze vonden het misschien moeilijk, maar hierom was er nooit een drempel en die ervoeren wij ook nooit. Ze accepteerden ons inclusief de keuzes die wij maakten. We zijn onze ouders dankbaar voor wat ze ons hebben meegegeven op dit gebied. We hebben als gezin een voorspoedig leven gehad. Toch werden zorgen en verdriet hem en ons niet bespaard. De geboorte en het opgroeien van de kleine Elisabeth gaf hem veel zorgen, maar toen het weer goed ging met haar, ook veel geluk. Het moeilijkste was het overlijden van zijn lieve en mooie schoondochter Annemarie, nog maar een half jaar geleden. Een gebeurtenis die hij en wij moeilijk konden bevatten. Wanneer we terugkijken, heeft onze vader enorm genoten van het leven dat God hem gaf. Zoals we al vertelden van de omgeving waar hij uit kwam, de Bommelerwaard, die altijd bleef trekken met water, de rivieren, de Bommelse brug, de toren van de Sint Maartenskerk. De laatste jaren heeft hij uren zitten turen naar het mooiste uitzicht van allemaal, zoals mama het noemde. Onze papa heeft genoten van zijn werk met kinderen, van zijn eigen kinderen, van de kleinkinderen, van de vakanties die we samen vierden. Eerst naar Zeeland via woningruil, mooi goedkoop, later naar Oostenrijk en Zwitserland. Onvergetelijke vakanties. Papa heeft genoten van Spult, de prachtige omgeving daar, van de natuur, van zijn tuin, van de open dagen, van de luchtmacht, van het werken bij de bakker, van het vele, vele fietsen. Vorige week fietste hij nog 6 kilometer. Hij heeft genoten van de boomgaard ook, Holderdijk, en aan de Nieuwstraat die hij samen runde met oma Ad. En wat niet mag ontbreken, hij heeft genoten van zijn huwelijk met mama. Ze hebben het goed gehad. Ze zijn 62 jaar samen geweest. De verwondering hierover nam ieder jaar toe. Iedere keer als je hen bezocht, liet ze weten hoe blij en dankbaar ze waren dat ze elkaar nog hadden. Ze waren een eenheid met z'n tweeën. Ze vulden elkaar aan. Wanneer de een wat vergat, dacht de ander er wel aan. De een kon beter auto rijden, de ander kon organiseren en plannen. Voor ons waren ze onze ouders de rots in de branding. Een thuis, een plek waar je altijd welkom was en nog steeds bent. We zijn dankbaar voor het leven van onze papa.
Als het moeilijk is, voeren herinneringen ons door de dag. Als het leven eindigt, houdt de liefde niet op. Want wat eeuwig blijft, is de liefde.
Lieve oma, familie en vrienden van opa. Wij willen namens alle kleinkinderen wat vertellen over onze opa. Hij hield veel van zijn kleinkinderen. En we hebben dan ook heel veel positieve herinneringen die we graag met jullie willen delen. En een van de allerleukste dingen aan een weekend in Bruchem, en daar heb je hem weer, was de bakkersauto, mee met de bakkersauto. En de ronde die begint op de bakkerij in Gameren. Maar niet voordat iedereen in de bakkerij weet dat je een kleine van Keulen bent en dat je er een van Piet, Laurens of Pauline bent. En bij iedere stop, ieder adres waar we moesten stoppen, werd je door opa meegenomen naar binnen en voorgesteld. En dat deed hij trots, alsof je het allerleukste kleinkind uit zijn collectie was. Vlak daarna, wanneer we verder aan het rijden waren, kon je dan toch weer aangesproken worden als oliebol. En de hoofdprijs van deze rit met de bakkersauto was de bossenbol in Bommel. Nou, later gingen we ook wel eens mee met tafeltje dekje. En waarbij het altijd opvallend was dat opa, als toch al wel een oude man, de jongere generatie 60-plussers bediende met tafeltje dekje. Nou, wanneer we in Bruchem waren, was de kunst altijd om precies voor het ontbijt beneden te zijn. Met een beetje geluk mocht je dan insuline spuiten bij opa. Je moest dan eerst 8 keer die pen laten tikken en dan deed opa de injectie dwars door zijn blouse heen en dan mocht je op het knopje drukken. Nou, en na het spuiten moest opa altijd nog prikken en de harde au die dan vrij kwam van opa, ja, dat was toch altijd wel een spannende onderneming en daar deed het wel voor die harde au. Nou, die insuline die had opa nodig en dat is waarschijnlijk vanwege de kwark met jam ontbijtjes. Je neemt een bord, kwark erop, jam, zemelen en heel veel zoetstof. Nou, de schuur van opa die stond altijd vol met appels en peren uit de boomgaard. En we gingen dan ook nooit weg uit Bruchem zonder fruit en zonder brood. En in de zomer maakte oma altijd sla die uit de tuin van opa kwam. Als kleine kinderen mocht altijd met opa mee fietsen langs de dijk of brood brengen naar de eendjes hier in Bruchem. Oud brood van bakker van Keulen natuurlijk. Daarnaast hebben we van opa geleerd dat het niet nodig is om eten te proeven. Met veel maggie smaakt de soep sowieso beter. En gerechten hebben nou eenmaal zout nodig. En het belangrijkste gang van het diner is altijd het van Keulen toetjesbuffet. Nou, opa kon ook altijd heel mooi voorlezen. Hij zat dan in zijn stoel voor het raam en je mocht dan op schoot. Terwijl je naar zijn mooie voordracht en vertelstem luisterde, kon je door de verre kijken, naar de watertoren van Bommel kijken. Nou, opa had eigenlijk helemaal geen boeken nodig om verhalen te vertellen, want de avonturen uit zijn jonge jaren, die waren eigenlijk al spannend genoeg en interessant genoeg.
Wanneer opa en oma er waren, werd er altijd Rummy Cup gespeeld. Of later op de avond, wanneer je eigenlijk al zou moeten slapen, Scrabble. Wat mij altijd opviel, was dat oma eigenlijk veel beter in spelling was dan opa. Terwijl opa toch echt aan meer mensen spelling uitgelegd moet hebben. Wat opa ook typeerde, was zijn kledingstijl. Kleding van zijn zonen en schoonzonen konden nog jaren door hem gedragen worden. En moest bij hoge uitzondering een keer vervangen worden. Sokken en sandalen waren ook prima. Opa was altijd heel erg geïnteresseerd in ons en vooral ook in onze schoolprestaties. Hij nam geen blad voor de mond en gaf zijn mening openlijk over onze keuzes, ook wanneer we dat eigenlijk niet wilden horen. Opa had dus zijn eigen ideeën en overtuigingen. Zoals vrij recent door een fout van een arts zijn rijbewijs als ongeldig verklaard. Dit is weer teruggedraaid, maar in de tussentijd reed opa nog vrolijk door. Ik weet nog dat ik opgehaald moest worden van station en dat ik het er eigenlijk niet mee eens was dat opa mij kwam halen. Maar ik had ook geen zin om te lopen. Opa was veel bezig met het geloof. Als kinderen moesten we Psalm 81, opent uw mond, leren. Ook werd er voor het avondeten altijd voor alle kinderen en kleinkinderen gebeden. Dit was heel waardevol. Het dankgebed over het brood der smarten werd altijd na de maaltijd door opa uitgesproken. Een gebed wat ons altijd bij zal blijven. Opa is heel plotseling overleden, waar we verdrietig om zijn. We zijn ontzettend dankbaar voor zijn leven en dat hij zo lang in goede gezondheid heeft door kunnen brengen. Hij was een ontzettend leuke opa voor ons, altijd geïnteresseerd en we gaan hem enorm missen. Echter, we geloven dat opa nu in de hemel is en daar voluit kon zingen, zoals hij altijd graag deed.
Jullie wel. We vervolgen deze dienst nu met het zingen van Psalm 68, het tiende vers. Dus er zal nu worden gezongen, Psalm 68, vers 10, gelooft zij God met diepst ontzag. We zullen nu twee gedeeltes uit de Bijbel gaan lezen. Eerst lees ik voor u Psalm 1 uit het Oude Testament. Die schriftlezing zal ik u zelf voorlezen. En de tweede schriftlezing uit Openbaring 22, vers 1 tot met 5. Die zal worden gelezen door Pauline, vader van Keulen. vroeg vaker bij bijzondere gelegenheden aan Pauline om een gedeelte de Bijbel te lezen. Dus nadat ik Psalm 1 heb gelezen, zal Pauline uit Openbaring 22 lezen. Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, en die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan.
Openbaring 22, vers 1 tot 5. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidevolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En er zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.
We overdenken vanmorgen uit deze Bijbelgedeelte Psalm 1, vers 3 in het bijzonder. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat het doet zal goed gelukken. Mevrouw van Keulen, kinderen, kleinkinderen van opa van Keulen, overige familieleden, luisteraars thuis, vele jaren hebben jullie in Speuld gewoond. Speuld, een klein dorp tussen Ermelo en Garderen. In Speuld was uw man het hoofd van de school. En voor iemand die zo kon genieten van de natuur, moet dat een prachtige plek zijn om te wonen. Midden op de Veluwe, tussen de bossen, met zijn veelheid aan bomen, de vogels die er leven. En dat je dan je kinderen de planten kunt aanwijzen om te vertellen hoe die heten en wat daar bijzonder aan is. Toch wilde hij na zijn pensioen naar Bruchem verhuizen. Waarom? Vader van Keulen had hier een boomgaard. Er speelde vast veel meer mee. Zijn wortels lagen ook in de Bommelerwaard. Maar ook die boomgaard. Bomen genoeg op de Veluwe, zou je denken. Naaldbomen, loofbomen. Maar toch die boomgaard hier. Daarheen. Ja, en dat is natuurlijk toch ook wel weer anders. Die was van hemzelf. En daar groeit fruit aan. Daar kon hij voor zorgen. Daar kon hij snoeien. Daar kon hij van oogsten. Hij plukte er vruchten van. In Psalm 1 lezen we over een vruchtboom. Als beeld voor de man, als beeld voor de mens die vreugde vindt in Gods wet. Het is iemand die Gods woorden voortdurend overdenkt en naar luistert, ze indringt, die daarvan doordrenkt raakt. Zo'n mens, zegt de psalm, staat als een boom geplant langs het water. Daar staat hij goed. Daar blijft deze boom groen en fris. Ja, je zou kunnen denken, waarom moet die boom dan bij een waterbeek staan? Als een man dat nu aan de kinderen moest uitleggen. En dan denk je aan je omgeving. Als je aan Nederland denkt, hier tussen de rivieren, met de bomen op een stuk land tussen het gras, dan hoeven die toch niet allemaal langs een sloot te worden neergezet. Maar ja, de Bijbel is geschreven in het land Israël. En daar in het Midden-Oosten kan het zomers heel heet zijn. En dan droogt de aarde uit en de zon die brandt op de bomen. En wat gebeurt er? In een hete zomer, kun je het in ons land ook wel zien. Als het land echt droog is, en heel warm, dan beginnen de bladeren van de bomen te vallen. Zonder water groeien de vruchten ook niet, worden ze niet goed rijp. Zo'n soort gevaar is er ook voor ons mensen. Door allerlei teleurstellingen. Dat dingen niet lukken. En je komt in een droog seizoen. Je maakt fouten in je leven. Je voldoet niet aan de norm. Wat stelt ons leven dan voor? Het leven gaat voorbij. Het gaat verloren. Sterft. Dat gevaar, dat dreigt ons allemaal. Die fruitboom in Israël heeft water nodig. Die moet je dichtbij een bron poten. Of langs een watergang neerzetten. Daar is die boom het beste af. Bij het water valt het blad niet af. En de boom die trekt de voedingsstoffen uit het water. En dan groeien er vruchten. En ze rijpen tot ze heerlijk zijn. Zou u zo'n mens willen zijn zoals deze boom? Psalm 1 wijst ons de weg. Wat daarvoor nodig is. Waar dat verschil vandaan komt tussen wel of niet. Aan het begin van dit Bijbelboek met zijn 150 psalmen is deze psalm een soort introductie, de toegangspoort voor de omgang met God. Hoe je de juiste weg vindt door deze wereld. Psalm 1 zet twee wegen tegenover elkaar. Het is de weg van de rechtvaardige en het is de weg die goddelozen gaan. Niet als kille constatering. Maar als aansporing om de goede weg te kiezen. Psalm 1 vertelt op welke weg je zalig te prijzen bent. Waar je zult gedijen. Waar je door God gekend bent. Psalm 1 herinnert ons er telkens aan hoe wij tot een vruchtbaar en mooi leven komen. Wat je dan vooral niet moet doen, is je laten meenemen in slechte plannen. Met spotters. Met zondaren. Die ze van God niets aantrekken. Als je de Heere God vergeet, ga je de verkeerde kant op. Loopt het verkeerd af. Dat niet. Wat wel, dat komt dan in vers 2. Zoek je vreugde in de wet van de Heere. Wees daar veel in bezig, in zijn woord. Om te lezen wat hij heeft gedaan. Om te horen wat hij heeft beloofd. Zijn geboden. Dat is de waterbeek waaruit de boom zijn leven heeft. Het woordje wet, Torah, moeten wij niet denken aan een serie regeltjes. Niet aan allemaal verplichtingen waar je dan aan gebonden bent. Nee, Torah duidt op onderwijs. Dat je leert hoe je goed kunt leven. Hoe je wijze keuzes maakt. Dus hier aan het begin van dit boek met de psalmen is er de noodzaak dat we ons door God laten onderwijzen. Meester van Keulen stond als het ware ook bij het begin van heel veel mensen. Bij de kinderen op de basisschool. Hij stond daar aan het begin van hun levensreis. En daar mocht hij hen heel veel meegeven. Kinderen nog jong, vrij, spelend. De overledene hield veel van kinderen. Veel van zijn eigen kinderen. Van zijn kleinkinderen. Van de schoolkinderen. Dat gaf hem vreugde. Met die kinderen om te gaan. Die mocht hij onderwijzen. Die mocht hij kennis bijbrengen. Over de wereld om hen heen. Over de geschiedenis. Over de taal. De natuur. En om anderen te onderwijzen moet je eerst ook putten uit de bron. Eerst zelf ook kennis opdoen. Leren wat van belang is. Dat je van alles ontdekt in de schepping. Dat je het onderscheid leert zien tussen de soorten. Maar ook putten uit de bron van Gods woord. Dat je uit zijn geboden en uit zijn beloften wijsheid opdoet. Hoe wij God leren kennen. Waar we vandaan komen. Waar het met ons naartoe gaat. Wat waarheid is. Wat rechtvaardigheid is. Wat genade is. Laat uw boom geplant zijn langs de waterstroom. Dat zijn de woorden van God. De woorden van de Bijbel. En vader van Keulen bracht dat in de praktijk. Dat is ook verteld door met vaste gewoonte uit de Bijbel te lezen. Door elke zondag naar de kerk te gaan. Door geestelijke lectuur te lezen. De mannenvereniging te bezoeken. Steeds maar weer die woorden van God. Daar zit leven in. Daar zit kracht in. Helderheid. Geen betere bron dan die dag en nacht te overdenken. En zo ben je een boom geplant aan de waterbeek. En zelf uit leven. Maar het ook anderen onderwijzen. Dat wilde uw man graag. Op school en in zijn gezin. Met het verlangen uit uw trouwtekst, zoals Jozua zei, aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Dat wilde hij graag doen, met zijn hele gezin, het rijke leven van God te kennen en te mogen weten door genade naar God op reis te zijn. Want vanuit de woorden van God krijg je helder zicht op de zin van het leven. Op het doel waarvoor wij geschapen zijn. Op de betekenis van de natuur. Op de betekenis van het gezin. Er is zoveel om Gods goedheid te ontdekken. En Gods macht. Dat je elkaar mag liefhebben. Dat er ruimte is voor humor. Je kunt zoveel ontdekken. U hebt samen uw huwelijk ontvangen als een geschenk. En u hebt het gestalte willen geven in vertrouwen op de Heer. Deze week gaf u daar veel uiting aan. Dat u zo bijzonder blij bent met elkaar. Dat je elkaar kunt bijstaan. Dat je elkaar mocht dienen met liefde. De boom draagt vrucht. Er staat alles gelukt. In de zin van het gedijt. Het gaat niet zinloos voorbij. Maar het bloeit. Natuurlijk, het stormt ook wel eens. Zeker. Dan wordt er flink aan die boom getrokken. De tekst spreekt over vruchten op zijn tijd. Nou, in Israël is de zomer juist een heel droge tijd. En dan heeft een boom het zwaar. Maar doordat hij bij het water staat, geeft hij toch vrucht. Wat gebeurt er wanneer wij zware tijden meemaken? Jullie hebben als familie ook grote zorgen ervaren. Toen Jolanda, als meisje van 5, heel ernstig ziek was. Of over de beperkingen en de operaties van Elisabeth. Als vader en opa zal dat toch moeilijk zijn geweest. Vorig jaar het verlies van schoondochter Annemarie. Hoe blijft de boom dan overeind? Wat een zegen als je houvast hebt in God. Want zelf zijn we echt niet zo sterk. Ben ik wel zo'n boom waarvan het blad niet afvalt? Ben ik niet te zwak om vol te houden? Een christen kan best lijden onder twijfels. Maar ook de vraag of ik het wel goed doe. Het gaat in Psalm 1 over twee wegen. Zit ik al echt op de goede weg? Of zit ik toch daartussen de zondaars? Wie is er nou werkelijk rechtvaardig zoals God het vraagt? Laten we maar eerlijk in de spiegel kijken. Wanneer dit sterven ons erbij bepaalt dat het oordeel uiteindelijk aan God is. Hij is heilig. Hij doorziet al mijn motieven. Hij oordeelt over iedere woord en iedere daad. En dan toch vreugde vinden in zijn wet. Toch niet bang zijn. Niet bezwaard. Maar blij. Ja. Want in het middelpunt van die wet van God, in het centrum van zijn woord, van de hele Bijbel, daar staat Jezus Christus. Jezus Christus is het woord dat vlees is geworden. Hij is de rechtvaardige die altijd Gods wet volbracht. De Zoon van God die ons kwam redden. Jezus. Die aan het kruis God zijn leven gaf. Hij kwam in het gericht van God. Hij stierf voor de zonde in onze plaats. Ja, we vinden hem in de Bijbel. We vinden daar Jezus. Die onze schuld verzoent. En door hem komen we dan ook recht voor God te staan. Dankzij de vergeving, door het geloof in Jezus Christus. De vergeving van de zonden. En dan hoeven we niet meer bang te zijn. Niet bang om God te ontmoeten. Jezus Christus heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan op de derde dag. Hij is zelf de opstanding en het leven. En voor wie gelooft in hem is dat een geweldige bevrijding. Een houvast, zelfs als wij het lijken te verliezen. Wanneer iemand sterft, lijkt dat het einde. Alsof alles dan voorbij is. Alsof alles wegraakt. Maar Christus is de opstanding. Voor wie in hem gelooft. Ja, die zal leven. Echt zalig leven. En deze kracht van Christus in zijn opstanding. Dat is de kracht van hoop en van vernieuwing. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Waardoor die boom niet doodgaat. Maar vruchten blijft voortbrengen. Vruchten van geloof, van hoop, van liefde. Vruchten van God groot maken. Van elkaar dienen. Als iemand zich nu afvraagt. Zou ik ook zo'n boom kunnen zijn. Met prachtig fruit. Dan heb je dat water nodig van Jezus' opstanding. Van zijn genade, van zijn Heilige Geest. Ieder van u kan dat krijgen. Jezus zelf heeft laten horen. Indien iemand dorst heeft, laat hij komen. Laat hij drinken van het levende water om niet. Alleen door hem zullen wij rechtvaardig zijn. Alleen door Jezus neemt God een zondaar aan. Roep hem aan. zodat u niet als kaf verdwijnt. Dat je niet wordt weggeblazen. Het zou toch vreselijk zijn. Dankzij die dood en de opstanding van Christus zien wij in Gods rijk de boom des levens weer. Openbaring 22 hebben we dat gelezen. Het laatste Bijbelboek is dat. Waarin je uitzicht krijgt op Gods toekomst. En Johannes schrijft, hij liet mij een zuivere rivier zien. Want er was daar een engel bij Johannes en die liet dat zien. Zoals een onderwijzer iets laat zien. Kijk eens daar, zie je hoe prachtig dat is. Ja, dat willen gelovige ouders ook graag laten zien. Dat je de rivier van het water des levens ziet. En dan staat er een boom die elke maand vrucht geeft. Dat is Gods genade. De weg is open. Dat is het werk van Christus. Als het Lam van God. Hij stierf als een lam voor de zonde. En voor zijn troon mogen al zijn kinderen verschijnen. Daar zullen de gelovigen, de verlosten hem zien. Met grote vreugde. God en Christus. En hem aanbidden. En hem dienen met alle liefde. Ja, Openbaring is een visioen vol symboliek. En dan zien we daar die boom des levens. De bladeren zijn tot genezing van de heidenvolken. En daarom veranderen mensenlevens. Daarom laten mensen het kwade achter zich. Dan gaan ze de geboden van God in ere houden. Dan gaan ze de blijdschap daarvan merken. Wonderlijk dat er dan geen dode winter meer is. Maar dan is het elke maand vrucht geven. Onophoudelijk. Zo maakt God je leven vruchtbaar. Een heerlijk leven, mooi leven, een zegenrijk leven. Het leven van ieder die drinkt uit de bron Christus. Het leven houdt niet meer op. Ook niet in het sterven. Dan moet je elkaar op aarde loslaten. Hoe pijnlijk ook. Maar dat leven in Gods heerlijkheid, dat blijft. Die in hem gelooft. Daarvoor is de dood het einde niet. Maar die zal leven. Eeuwig leven. Om bij God te zijn. En hem met vreugde te dienen. Amen. Er zal nu worden gezongen uit Psalm 119. Vers 80 en vers 86. Ook een psalm vol met vreugde en verlangen naar de woorden en de wetten van God. Psalm 119, vers 80 en vers 86. zullen nu samen danken en ook bidden. Heere God, onze Vader, u willen wij danken voor die bron van leven, van kracht, van wijsheid. Van de Heer Jezus Christus die we mogen vinden in het evangelie. De woorden van de Bijbel, de wijsheid daarin. En dat daarin ook houvast en leven is te vinden. Omdat wij door de kracht van de opgestane Jezus ook vruchten zullen dragen in het leven. We mogen uitzien naar de eeuwige heerlijkheid. En zo brengen we u ook vanmorgen de dank voor uw woorden die met ons mee mogen gaan. Wilt u dat zegenen voor ons leven? Wilt u ook mevrouw van Keulen daarin sterken en uw hulp geven? Zodat ze daarin ook rust mag hebben. Ook in het verdriet wat er is. En het enorme gemis. U bidden wij dat u ons nabij bent wanneer we vanuit de kerk zo naar de begraafplaats gaan. Om daar deze geliefde man en vader en opa, meneer van Keulen, te begraven. Heere, sterk en ieder daarin. En schenk u hulp en genade. U bidden we ook voor elkaar en voor anderen. Aan wie we ook kunnen denken waar ook verlies is en verdriet. Waar zorgen zijn om gezondheid. Waar verdriet is om spanningen en teleurstellingen. Wilt u ook daarin helpen en dragen. Laat uw koninkrijk komen. En geef, Heere, dat uw kerk, dat de christelijke gemeente ook vruchten mag dragen. Om in deze wereld tot zegen te zijn. Om het goede van u daarvan te getuigen. En dat om te zetten ook in woorden en daden. Schenk ons ook daarin uw hulp, de hulp van uw Heilige Geest. Zo brengen we onze gebeden, onze dank in de naam van Jezus Christus. Amen. Nu zal er worden gezongen van Psalm 56, het zesde vers. En zo hebben we ook in deze dienst verschillende psalmen en liederen gezongen die ook in het leven van meneer van Keulen vaak aanwezig waren, waar hij ze ook zelf van hield. En zo wordt nu gezongen Psalm 56, het zesde vers.
Thank you.
We sluiten de dienst af met de zegenbeden. Laten we samen bidden. God de Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Heilige Geest, zend u troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.
Mevrouw van Keulen, kinderen en kleinkinderen, vrienden, belangstellenden en ook uiteraard de mensen die thuis met ons zijn verbonden. We zijn met elkaar gekomen aan het einde van de afscheidsdienst hier in de kerk. En dan worden we met elkaar ook geroepen om uw innig geliefde mam en jullie lieve vader en betrokken opa te gaan begeleiden naar zijn laatste rustplaats. Hier op de algemene begraafplaats in Bruchem aan de Molenstraat. En daar zullen wij zijn lichaam ten ruste gaan leggen. We zullen met de auto daar naartoe gaan en ik wil u straks uitnodigen om met uw eigen auto achter de rouwauto aan te sluiten. En dan zullen wij gezamenlijk naar de begraafplaats gaan. Als we bij de begraafplaats zijn aangekomen, dan wil ik u vragen om een parkeerplekje te zoeken. En daarna achter de familie aan te sluiten, zodat we gezamenlijk naar het graf kunnen gaan. Wilt u daarbij alsjeblieft ook rekening houden om op gepaste afstand van elkaar te lopen? En als we bij het graf zijn gekomen, om daar ook op gepaste afstand van elkaar plaats te nemen. En nadat wij meneer Verkeulen hebben begraven, wil ik u ook namens de familie uitnodigen om mee terug te keren naar het verenigingsgebouw. Even naar Ezer hier verderop in de straat. Hier staat voor u een kopje koffie gereed en een broodje. En daarna heeft u de gelegenheid om van elkaar afscheid te nemen. Als u daar bent aangekomen en u gaat ook mee, wil ik u vragen om als u meegaat de plaatsen in te nemen, ook zoveel mogelijk te blijven zitten. Ik zou nu Piet, Laurens, Arjen, Joost, Hans en Alexander willen uitnodigen om hun plaatsen naast vader en opa weer in te willen nemen. Dan is nu ook het ogenblik aangebroken dat wij de heer Van Keulen uit zullen gaan dragen. En net als bij binnenkomst van mevrouw Van Keulen, de kinderen, maar ik wil ook gelijk bij deze de kleinkinderen zoals we hier zitten uitnodigen. Meneer Van Keulen mee naar buiten begeleiden. Alle overige aanwezigen wil ik vragen om nog even te wachten totdat ik bij u terugkom om u verder uit te nodigen. Tijdens het uitdragen luisteren wij met elkaar naar de klanken van het lied Blijf bij mij Heer. En wil ik u vriendelijk vragen, voor zover dat voor u mogelijk is, om op te staan van uw zitplaats. Thank you. mag ik u allen uitnodigen, voor zover u meegaat, naar de begraafplaats om de kerk te verlaten en achter de familie aan te sluiten.